Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Welkom bij de laatste van vier extra Behind the Scenes afleveringen. We nemen je mee achter de schermen van onze tv-serie Dino Jacht, die op Videoland te bekijken is. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn op dino-reis in Amerika. En nu gaan we eindelijk op weg naar onze ultieme eindbestemming. De opgraving van een langnek dino in de Badlands van Wyoming. En toch gaat niets zoals gepland.
Ja, we hebben pech. Alweer pech.
Dit is Maarten en Gijs op dinojacht. En vandaag geven we je een kijkje achter de schermen op misschien wel de meest spectaculaire plekken van de serie. Een museum waar ze je serieus vertellen dat dino's meegingen op de Ark van Noach.
De skeletten zijn in principe echt prachtig, maar ja, de omgeving is meteen al iets dat je denkt... Dat
ja, de flora
niet,
deugt niet. Dit hele museum is dus een fantasietje.
En natuurlijk, eindelijk, komen we aan bij de grote opgraving van het team van Naturalis. Niet alleen het opgraven was een hele operatie, maar het filmen ook. We gaan je er alles over vertellen. Dit is DinoCast. Voor we naar de opgraving vertrekken... maken we kennis met mensen die niet in evolutie geloven. Deze creationisten zijn strenggelovigen. Die beweren dat de aarde pas 6000 jaar oud is... dat God de mensen en de dino's schiep... en ze dus tegelijkertijd hebben geleefd. Hier in Glendive, Montana, hebben de creationisten zelfs een eigen museum... waar ze hun bizarre opvattingen prediken.
We moeten even opletten, want het schijnt dat er een hele grote T-Rex half uit het gebouw steekt.
Ja, die is natuurlijk gevlucht voor die lulkoek.
Ik zal het formuleren en jij gaat het met me eens, hè. Dit was een bizarre en verwerpelijke plek. Jij noemde dit...
We zijn hier in een paleis van de waanzin, gebaseerd op een sprookjesboek.
Een paleis van waanzin, gebaseerd op een sprookjesboek.
Ja, dat is het. En dan ben ik nog vriendelijk over het Oude Testament natuurlijk. Want dat is het sprookjesboek wat ik bedoelde. Het Nieuwe Testament houdt zich met heel andere zaken bezig.
Ja.
Maar goed, het Oude Testament is natuurlijk ook een scheppingsverhaal. En wat er allemaal op gevolgd is. Ja, dit is misleiding op grote schaal.
Ja.
Wat voor, kijk, als je er iets van af weet, dan zie je wel... word je niet misleid, zal ik maar zeggen. Want je weet er genoeg vanaf om een aantal zaken door te prikken.
Ja, en in mijn reisdagboek schreef ik... Al lang van tevoren had ik me op een bezoek aan dit museum verheugd. Ik wilde wel eens zien hoe ze dat scheppingsverhaal gingen volhouden. En beter nog, met Maarten van Rossum zo'n museum inlopen, dat is sowieso garantie voor vuurwerk. Nou, dat werd het natuurlijk ook. Maar ik moet bekennen dat toen we daar zo rondliepen, de lol er al snel af was. Als je goed keek, dan zag je dat dit museum de wetenschap op een hele gevaarlijke manier ondermijnt en ter discussie stelt. Ons gesprek met de directeur van het museum verliep ook zeer geraffineerd.
Hij was ook heel geschoold in het verkeerd voorstellen van bepaalde...
De directeur waar we mee spraken.
Ja, hij bleek er eigenlijk geen kloot van af te weten, maar hij deed net of hij er heel wat van af wist. En met als gevolg dat hij dat dus ook bij anderen doet... en dan die mensen in hoge mate misleidt... over de mogelijkheden van de C14-methode. Ja,
dat was het mooie. Jij was niet weg te bluffen daar. En dat was duidelijk zijn truc. En dat werkte niet.
Ja, hij deed net alsof hij er heel wat van wist. Maar steeds als je twee stappen verder redeneerde... bleek hij er eigenlijk helemaal niets van af te weten. Of in ieder geval überhaupt niets te begrijpen van datgene wat zij natuurlijk allemaal gecomprimeerd hadden in 6000 jaar scheppingsgeschiedenis.
Ja, en dat is het verneukeratieve van het hele verhaal. Is niet dat het gewoon een sprookje is, maar dat je een museum binnenloopt wat er state of the art uitziet. Met prachtige dino's.
Ja, allemaal kaas, ze hadden goede kaas. Er stond een Tyrannosaurus vanzelfsprekend, die zal er niet staan.
Ja, maar dat is voor een museum. Hier zat er ongelooflijk veel geld in. En wat ze dan doen is, ze presenteren ook van de geologie, de tijdschalen. Ja. Het zag er allemaal fantastisch uit. En ze mixen een deel van de wetenschap,
klopt helemaal niets
mixen
van.
Ze met religie. Ja. En dat is het is niet gewoon religie, het is een mix. Ja. En daarmee verkopen ze het. En argeloze bezoekers, die zien een museum. Als je door je oogharen kijkt, zie je gewoon een prachtig museum. Ja. Totdat je gaat lezen wat er echt staat. En dan staat er gewoon, wetenschappers zijn mensen. Mensen zijn dwalende zondaars en die hebben het fout.
Het is de klassieke, het is ook maar een mening. En wij weten hoe het werkelijk zit, want wij hebben een boodschap van de Heere in casu het Oude Testament. Het gaat natuurlijk om een geloofsmoment. En dat betekent natuurlijk dat er geen evolutie is, want alles is door de Heer op één enkel moment geschapen.
Ik vond die ark, die vond ik fantastisch.
Die ark was ook vrij sterk natuurlijk.
Dit is de ark, kijk. Daar staat Noah in de deur, staat hij iedereen te verwelkomen, zie je. En daar zijn allemaal dinosaurussen.
Daar stond dus een gebouwde maquette van een ark met kleine mensenpoppetjes. Ja. Die girafjes en olifantjes in
het gekke is dat je
en
die
dino's
ark,
ertussen.
Ja, het gekke is dat je bij die ark altijd die giraffen ziet. Dat schijnt de Heer's favoriete dier te zijn. Altijd is er een giraffe-echtpaar bij.
Ja. Maar dit keer werden ze dus.
Als ze scheet voor te planten, de giraffen. Ja. In dierentuinen kunnen ze gewoon niet bijhouden hoeveel giraffen er geboren worden. Maar het is, als je van niks weet, is het enorm misleidend.
Maar die T-Rex, die dino's, die zijn dus ook mee de ark opgegaan, zei die man. En toen ik hem vroeg, hoe doen ze dat dan? Want die dino's eten dan toch iedereen op? Nee, één, die dino's, ook die met scherpe tanden, aten geen vlees. Dat deden ze niet, dat is een misvatting.
Het waren veganisten.
Ja, en het waren veganistische baby's. Het waren only the baby dinosaurs. Die mochten alleen op de ark. En de dino's zijn daarna uitgestorven en dus afgemaakt door ridders.
Ja, in de middeleeuwen.
Ja,
ja, het blijft een verbijsterend.
Waarom? Jij werd daar. Ik snap dat je daar geagiteerd van bent. En dat je geïrriteerd bent door die discussie. Maar ik zat zelfs die avond nog met jou in een bar. En zelfs toen, ik merkte dat het echt bij jou iets raakte. Waarom word je hier zo moedeloos van?
Nou, dit is natuurlijk een vorm van systematische misleiding van mensen. En het geloofsmoment als zodanig heeft niets te maken met het feit of je die tekst van het Oude Testament letterlijk neemt. Ik zou zeggen, in godsnaam, als je dan toch gelovig wil zijn, lees alleen het Nieuwe Testament, maar vergeet het Oude Testament, wat sowieso een gruwelijke collectie wonderlijke verhalen is. Om met Maarten het hart te spreken, het Oude Testament is 8 maal zo gewelddadig en 8 maal zo dik als de Koran. Ik zeg het even met nadruk. Hè. Ja, dat is. De meeste mensen hebben het natuurlijk nooit gelezen. De meeste christenen hebben het ook nooit gelezen. Dus ze hebben ook de monstrositeiten die er in dat verhaal voorkomen, hebben ze ook niet gelezen.
Maar ik vind het, zoveel mensen denken nog steeds zo en geloven dit.
Ja.
In de VS is het 4 op de 10, in Nederland weet ik veel, maar ook een behoorlijk percentage.
Precies, het scheppingsverhaal wordt door tal van mensen ook serieus genomen.
Maar wat zegt dat over dat zoveel mensen
vooral iets over de ingrijpende stomzinnigheid van de mensen zelf. Hmm. Omdat ze zich heel gemakkelijk zo zouden kunnen oriënteren en hun gezond verstand zouden kunnen gebruiken en dan zouden beseffen. Ja, ik weet niet, of zouden ze ook nog steeds denken dat de zon om de aarde draait? Dat vraag ik me even af trouwens.
Wij liepen daarna, liepen we in Glendive rond. En dan pols je een beetje hoe mensen erover denken. En die journalist die ons interviewde voor dat suffertje, dat, die geloofde dit.
Maar ook Cowboy Phipps was niet.
Nee, precies. Cowboy. De zou, man
zou
die zijn
best
hele
kunnen,
leven.
Zei, het zou toch best kunnen.
Dus even de man die zijn hele leven dino-skeletten opgraaft, die zei dit.
Ja. Cowboy Phipps. Sturen kon hij, maar denken niet.
Ongelooflijk. Echt ongelooflijk.
En het is natuurlijk een tekortkoming van het onderwijs.
Ja.
Waar men dus toch de hele zaak met fluwelen handschoenen aanpakt, omdat het voor velen kennelijk toch als kwetsend wordt ervaren. Dat niet de Heer deze hele club 6000 jaar geleden in elkaar gesleuteld heeft.
Dat is kwetsend wordt ervaren. Dat is wel het woord, ja. Ja, Maarten zegt, ze pakken de zaak daar met fluwelen handschoenen aan. Nou, dat hij daar gelijk in heeft, dat ga ik je laten horen. Ik kan je laten horen hoe gevoelig dit ligt. En ik zeg er van tevoren even duidelijk over. Denk hier niet te simpel over vanuit je Nederlandse leunstoel. Het is voor mensen daar, wonend in kleine dorpjes, in hechte gemeenschappen, waar de kerk een grote factor is. Het is daar op eieren lopen. Je herinnert je natuurlijk onze vriend Dino Dave.
Hi, I'm Dino Dave.
This is good stuff.
In aflevering 2 gingen we met hem op jacht in Makoshika State Park en we vonden een enorm dinobot.
This is truly one of the largest bones I've ever seen anyway.
I got like jitters again because I mean you just
it's so hot but I have jitters.
Dino Dave geeft ook les op een lokale middelbare school. Bijvoorbeeld in biologie en evolutie. Nou, ik vroeg hem eens naar dat creationistenmuseum in zijn stadje.
A lot of people in your town, in Montana, in the United States, they actually believe those creationist ideas. Isn't that hard for you?
It is very hard for me. For me, I am basing my things on evidence, and for what I, you know, we're the first humans to see that bone that we went to go see. There's nothing more true than that. Now, how it got there, that's up for debate. But you cannot deny the truthfulness of us being nothing's touched that. Nothing has shaped that different. We were the first ones to interpret that truth ourselves.
But Dave, you say how it got there is up for debate. Is it really? You think it is up for debate?
Ja, je hoort. Dino-expert Dave, die van alles weet over evolutie, is onmiddellijk op zijn hoede. En onmiddellijk heel politiek. It's up for debate. Nou, het laatste wat ik wil is hem in het nauw drijven. Dus...
I don't want you to take sides, because immediately I see you change. You see, you're choosing your words more carefully, because it's a sensitive subject in the world you live in, right? But could you tell me why? Why it's so sensitive?
Yeah, because I don't want to upset someone because, I mean, what do I know? Who am I?
You're a guy knowing about dinosaur science. You know a lot. You're a biologist.
Then in the world of paleontology, we know nothing. And in the world of the whole universe, we still know nothing. We're like a, you know, so it's hard for me to say.
Zo gevoelig ligt het dus. Nou, laatste vraag dan. Hoe geef je hier invulling aan als leraar op een plattelandsschool, hè, waar leerlingen zitten met hele verschillende visies op leven en evolutie? Nou, daar heeft hij toch wel een manier op gevonden.
And then I say to him, well, I'm going to show you one point of view. Maybe it can be both, maybe it not. But I'm just going to show you the scientific point of view. You make your own decision. That's how I do it.
It's not a bad way to deal with such different views, being a teacher.
It's education, and that's part of what I love teaching. I have, they get an extra dose in biology class of history of life with me. And I really delve into evidence of the, you know, because of we have fossils of this evidence. They really get a good taught well on the history of life. And I think it's just education, you know, we're just not educated enough on paleontology.
Dankjewel voor je openheid, Dino Dave. En voordat je denkt dat ze gek zijn geworden in de Verenigde Staten en dat het in het Nederlandse onderwijs veel en veel beter is, nou, zeg Maarten?
Ik heb al begrepen dat in Nederland bijvoorbeeld men voorzichtig aandoet bij centraal schriftelijk eindexamen als het gaat om de evolutie, omdat we in Nederland natuurlijk ook nog een forse orthodox-christelijke gemeenschap hebben. Ja, ik vraag mij nu of er zou de Big Bang dan ook van 6000 jaar geleden zijn.
Sorry. Ja. Je kijkt er zo ernstig bij terwijl je dat zegt. Ik dacht even...
Ja, ik vind het wel verschrikkelijk. Dat ik, kijk, ik zie de wetenschap en wat de wetenschap heeft opgeleverd en ongetwijfeld nog zal opleveren, want dat is een proces wat eigenlijk nooit klaar zal zijn. Ja, dat zie ik als de belangrijkste menselijke onderneming. En dat daar zo makkelijk gewoon met totaal gebrek aan argumentatie, maar met het geloofsmoment doorheen gereden kan worden. Ja, dan zijn we ook terug bij wat er mis is in de huidige samenleving, samenzweringstheorieën. Ja. Die natuurlijk ook allemaal aan een geloofsmoment hangen.
Dit hele museum in Glendive.
Is één grote leugen.
Is één grote leugen. We gaan door, want het moment komt dat we naar de opgraving gaan. Maar, van tevoren, we kunnen natuurlijk niet naar de opgraving zonder ons tegen hitte en ongedierte te beschermen. Tijd om te shoppen. Shoppen. Ja, leuk voor het beeld ook natuurlijk. Maar het was voor Maarten en mij niet echt een moedje hoor. Want we gingen naar Runners. Hè, wat een kruising is tussen de action, een zeeman en een praxis. Maar dan Amerikaans. We gingen allereerst hoeden uitzoeken. Ja. Tegen de zon wilde jij niet, hè?
Nee, van die cowboyhoeden vond ik zo'n flauwekul.
Nou, dus in ruil daarvoor heb jij een of ander heel raar petje opgezet met een of andere hoofddoekje.
Ja, wat mij deed denken aan die hoofddeksels van die Japanse soldaten en officieren in de Tweede Wereldoorlog. Ja.
Zo zag het er wel een beetje uit.
Ja, zo zag het eruit. Die hadden ook zo'n... Het gaat erom dat je nek bedekt is tegen zonnestralen.
Het was heel functioneel.
Het staat idioot, maar het was een heel functioneel petje.
Maar dat vind ik fascinerend, want wij verzekerden jou allemaal met z'n allen dat die cowboyhoeden jou beter stonden dan dat petje. Ja. En dan toch doe jij dat niet. En dan wil je toch dat petje.
Nee, want ik heb altijd een vage achterdocht. Ik poest tegenover mannen met modieuze hoeden. Okay. Ik denk altijd, oh jee, verschuilt de zucht in potentie achter.
Wat vond je van mijn hoed dan?
Nou, hij stond je niet slecht, dat moet ik zeggen.
Okay. Maar
als je hem nu ook op had gehad, zou ik gedacht, hij is echt gek geworden.
Okay. Ik snap het. Hij was wel echt nodig daar. En,
je hebt wel een hoofddeksel nodig.
Ja, je hebt dat petje 2 dagen lang opgehouden. En toen dachten we toch van, volgens mij dacht de ploeg toen ook, ja, is leuk voor even een paar shots. Maar ja. Nu wordt het wel vrij embarrassing als hij dat de hele aflevering op gaat houden. Dus hebben ze een zwart parapluutje voor je geregeld.
Ja, daar loop je ook voor gek mee, maar het is enorm praktisch.
Ik vond dat heel stijlvol met de rest van jouw kleding. Hè? Want jij draagt alleen maar zwart.
Bijzonder praktisch, omdat natuurlijk alles dan uit de zon is onder je zwarte parapluutje.
En schoenen wil je ook niet, dat hebben we besproken.
Hi!
We have rattlesnakes.
Okay.
So you want a good pair of boots.
Boots.
Yes. Probably want to go with a high boot. Because the venom actually rots the flesh from the inside out.
Had gij zegt die achterlijke schoenen kopen? Idiote schoenen die jij gekocht hebt. Heb je ze mee naar Nederland genomen?
Zeker. Ze waren ook een maat te groot, maar ze hadden mijn maat niet. Maar ja, wat dan? Dus ik heb die idiote schoenen maar gekocht.
Dat is een hele wonderlijke winkel, hè?
Weet je dat ik ze nog geprobeerd heb, die schoenen? We hadden ze gekocht hè, voor het shot. Dus je ziet mij knarsen tandend heel vrolijk. Zie je die schoenen aandoen voor het shot in de camera. En toen waren we bij de opgraving, hè, een tijdje later. En toen heb ik geprobeerd mijn oude schoenen aan te doen. Maar de ploeg wilde dat niet. Die zeiden, ja, hallo. En waar heb je die schoenen?
Je had die idiote schoenen aan.
Ik heb in beeld vervolgens de hele dag die idiote schoenen aan.
En dit was ook die winkel waar ze kindergeweertjes hadden. Ik wijs nog even op de gun specials. Je hebt er voor een paar $100 heb je moordtuig waar je u tegen zegt. And this would be sufficient to kill a T-Rex.
Probably not.
En niet kindergeweertjes met een prop, geen proppen schieten. Het is maar echte geweren. Waar een soort mini-kogeltjes uitkwamen.
Nou, behoorlijke
kogels. Die hadden ze ook klaarstaan.
Ja, want we hebben daar een jachtgeweer vastgehouden van alles. Maar we hebben daar vooral... Ja, jouw oog viel op een klein roze geweertje.
Precies. Wat geef je aan een meisje van een jaar of 8, 9 cadeau op de verjaardag? Een echt roze geweertje. Verbijsterend, die mevrouw die het verkocht. Verder een aardige jonge vrouw.
Ja.
Maar die vond het de normaalste zaak van de wereld. Ik heb er toch nog een heel gesprek met haar gevoerd. Dus ze dan ook schoot. Ja, dat,
ze schoot zelf ook.
Ja, ze schoot veel.
Ja, en ze zei over dat roze geweertje, zei ze van... Ja, dat is, dan kunnen ze al een beetje het gevoel krijgen.
Ja, kan wel een beetje oefenen. Ik weet niet waar ze dan op schieten.
Nou, dat zei ze erbij.
Op de marmotten waarschijnlijk.
Nou, ze zei op klein gedierte, zoals muizen en eekhoorns.
Ja, dat chipmunks.
Zei ze. Ja, nou, lekker. Wat een land.
Ja, wat een land.
Fascinerend.
Ja, maar dit is natuurlijk wel een bepaald onderdeel van het land. Dit zouden mijn familieleden in Boston precies even idioot vinden als wij het vinden.
Ja, nee, dat is waar. Maar het is wel. Je hebt nog wel overwogen om het roze geweertje te kopen. En,
ja, wij vonden het zo wonderbaarlijk dat je kunt er in principe een hele leuke, kernachtige, kleine documentaire natuurlijk over maken.
Ja.
En dat hoe gun crazy kan een cultuur worden.
En we hebben dat besloten dat toen niet te doen, hè? Dat roze geweertje kopen.
Nee, we waren er voor iets anders natuurlijk.
Maar de regisseur heeft daar later wel spijt van gehad, heeft hij me bekend. We zeiden, verdomme, we hadden toch dat roze geweertje moeten kopen. Dat was echt fantastisch geweest. Als jij met dat roze geweertje op die opgraving had rondgelopen. We moesten, we moesten nog één ander ding kopen. Namelijk bear spray.
Oh ja.
Deze nemen we mee. Insect repellent. Perfect.
Oh, that's the bear spray.
Okay, thank you.
Hebben we geen beer gezien?
Nee. Ik dacht, beer.
We hebben geen bear spray nodig gehad, maar...
Bearspray in Wyoming, weet je? Er is daar geen boom in mijlen.
Maar wat beren zat, hoor. Omdat natuurlijk de Yellowstone Park ligt linksboven in Wyoming.
Ja, en
beren zat.
Want ik was daar dus... Jij was semi-cynisch over die hoge schoenen en die ratelslangen. Ik was dus heel cynisch over die bearspray. En ik kom die gereedschapscontainer in Wyoming binnen, op de opgraving. Dus er liggen alle schepjes en de spatels en de kwastjes. En daar op de plank... Een bus bearspray. Dus ik denk, what?
Okay. Ja, want waar de opgraving zelf is, daar zal het niet wemelen van de beren, denk ik. Want die vinden daar ook niet veel te eten, schat ik.
Ja, ze kunnen die ratelslangen eten. En dan is het tijd voor de opgraving. Nou, we reden daarvoor een hele dag zuidelijk naar Wyoming. Nou, zoals je zag verloren we ook weer een auto onderweg. Maar daar zal ik je niet verder mee vervelen. Na een lange reis waren we er dan eindelijk.
Oh ja, oké, het asfalt stopt hier. We zijn er. Let's go. Hallo. Eindelijk, Anna.
Hey.
Hey, goed je te zien.
Welkom.
Hoi. Hoi. Hi, guys.
Hier op het basiskamp bivakkeert een internationaal opgravingsteam van 3 gerenommeerde instituten. Naturalis, het Children's Museum of Indianapolis en de Universiteit van Manchester.
Waar komen jullie vandaan?
Van ver. Van heel ver. Wekenlang langs allemaal mooie dino-locaties. Maar ik hoop en ik denk dat dit de mooiste wordt. Dus we zijn heel blij dat we hier mogen zijn, Anne.
Het wordt morgen vroeg opstaan en we hebben heel veel mooie dingen in petto.
Pasha.
En ook dat moment van aankomst, dat legde ik vast in mijn reisdagboek. Ik schreef... En daar was iedereen. Onze eigen Anne Schulp, Pasha, zag ik voor het eerst. Net zoals de vrolijke Jasmin. Samen met nog een 30-tal nerds waar ik me gelijk bij thuis voelde. Maarten, ik en de ploeg werden hartelijk verwelkomd. Maarten is natuurlijk een levende legende. En het leek werkelijk alsof de koning werd binnengehaald. Hij kreeg een speciale stoel en werd vanaf het moment dat hij daar plaats nam, omringd door een schare volgelingen, gretig luisterend. Mooi om te zien en het deed hem duidelijk goed. In het basecamp kregen we ook onze eerste normale maaltijd in weken. Groente, eindelijk. En alles leek perfect, totdat...
Over eten gesproken, ik krijg de belangrijke taak om morgen het ontbijt te maken.
Samen met Anne. Ik denk dat dat wel een goede combinatie is.
En hoe laat is dat?
Vroeg.
Hoe vroeg?
Ja, het hangt er nu een beetje vanaf of die storm achter jou ons goed gaat raken. Maar normaal, 8 uur weg.
Dit is een nasty storm.
Dit wordt een vervelende, want ik kan de bergen niet meer zien.
Oh!
Ja, we gaan schuilen.
De wind was ineens opgestoken en woei de tenten plat. Aan de horizon was over de hele breedte een diep donker stormfront verschenen. Maarten stond er gefascineerd naar te kijken.
Er zit ook een lekker onweer in. De frontpassage zit erin. Dus ja, ik kan dat warm aanbevelen eens even te bekijken. Want het zijn dus niet Nederlandse onweers. Dat je in de verte hoor je een beetje gerommel. En met je mee zit zie je ook nog een bliksem. Maar goed, dat heet ook een klap onweer bij het weerjournaal van het journaal. Maar dit zijn echt, dat je ook het gevoel hebt, dit is het einde van de wereld.
Ja, dat je in de verte al aan de horizon achter de heuvel zag je het al weerlichten. Niet één keer, maar gewoon 20.
Over 180 graden had je aan één stuk door bliksem. Ja. Dat is schitterend om te zien.
Ja, schitterend. Maar ook gevaarlijk. In deze woestenij spotten ze niet met stormen. Het werd snel donker. De laatste onderzoekers gingen nog snel hun paspoorten halen uit hun tent. Want als die het niet houden, wil je ook je paspoorten niet verliezen. En toen werden we zelfs verplicht met ons 30e in het kleine houten huisje van de kampbeheerder gedirigeerd. Buiten mochten we niet blijven.
Hallo?
Het wordt wat, hè?
Ja, dit gaat knallen zo meteen.
Het wordt een echt avontuur.
Dit wordt echt een avontuur, ja.
En de cameraploeg die moest snel beslissen. of nu vertrekken en mij achterlaten, hè, want ik zou daar immers overnachten, of blijven en dan misschien de hele nacht vastzitten.
Yes, we will.
Oké, gaan we verlaten, Willem.
Ja, sorry. Sterkte.
We gaan snel naar huis.
We gaan gauw.
Ik wil dat jullie veilig zijn. Safe trip home, oké?
Zet hem op.
Doeg. Ja, komt goed.
In the UK, and I know in the Netherlands, we have lightning. And we go, ooh, lightning. Here, when is lightning? We hide.
Het is nu denk ik zo'n 10 uur en het giet buiten nog steeds. Wij zijn binnen, het waait eigenlijk niet meer zo hard, hè Jasmin?
Nee, het waait nu inderdaad niet zo heel hard meer, maar we zitten een beetje in de stilte voor de storm.
Dit is de stilte voor de storm?
Dit is de stilte voor de storm, ja.
Oké, okay, goed. En wat doen we hier? Ja, we blijven hier maar even zitten, denk ik.
Chillen, ja. Beetje relaxen, een beetje praten, we hebben muziek gemaakt. We gaan yoga aan het doen hierachter. Dus,
ja, de cameraploeg heeft ons verlaten.
Ja.
Verschil moet er zijn.
Zeker.
Ze hebben ons hier gewoon achtergelaten.
Ja.
Wat is er over van de camping?
Ik kan niet meer naar buiten kijken. Het is zo donker dat ik niks meer zie. Maar
wat
ik verwacht dat de tentjes nat zijn. Ik verwacht dat de meeste tentjes er nog wel staan.
De meeste?
Ja.
Okay. Nou, we gaan nog gewoon uitzitten. We kijken hoe lang deze nacht duurt.
Ja.
Dit was niet hoe ik me deze campingavond bij jullie had voorgesteld.
Ik eerlijk gezegd ook niet. Maar ja, welkom in Wyoming.
Ik vind het toch leuk.
Ja.
En toen hadden we toch eens geluk. Want na de eerste uren trok de rest van de storm ons kamp zowaar voorbij. En zo bracht ik de nacht toch door in een klein koepeltentje. Dat maar een heel klein beetje gelekt had. En toen begon de dag.
Oké, Jasmin, goedemorgen.
Goedemorgen.
En het is een goedemorgen, toch?
Ja, zeker. Ze hebben net de wegen gecontroleerd richting site en we mogen gewoon gaan. Dus ik wil mijn klok kijken, die heb ik niet. 40 minuten of zo, dan gaan we.
En dan is het?
Opgave tijd natuurlijk. Ben je klaar voor reis?
Ik ben er wel klaar voor.
Het kan niet.
Nou, daar is het al, hè?
Dat is de plek.
We zijn er. Dit is de Jurassic Mile. De gigantische dinosaurussen die hier al onvoorstelbaar lang verborgen liggen, leefden namelijk in het Jura-tijdperk. Zo'n 201 tot 145 miljoen jaar geleden. We duiken dus heel, heel diep de geschiedenis in.
Je wordt meegezogen in de vibe bij zo'n opgraving. En dat vind ik echt legendarisch. Dat zijn een stel jonge mensen, super gepassioneerd, die daar in de brandende hitte aan het graven zijn. Ja, en je hoort het ze ook uitleggen in de serie, die zeggen, dit is schatgave, elke keer weer. Dit is dat het zo bijzonder voelt. Daar moet je echt even je hoofd voor aanzetten, zeg maar, door je te beseffen en echt te denken als je daar bent, wat gebeurt hier nou? Ze zijn hier iets aan het blootleggen, wat nou misschien wel 100 miljoen jaar geleden in de grond zat. Dat moet een gigantisch beest zijn geweest. Dat heeft hier rondgelopen. Als je daarover na gaat denken en als mensen je dat gaan vertellen en je meenemen in dat enthousiasme, ja, is mindblowing.
Ja, dus je graaft niet alleen een dier op, je graaft ook geschiedenis op en je graaft kennis op. En dat is natuurlijk het mooie. Ja, voor Carla en mij was het heel bijzonder om daar te zijn. En Maarten zou Maarten niet zijn als hij daar natuurlijk niet totaal anders over dacht.
Laten we realistisch zijn. Het was retende warm. Wat was het te zien? Een hele grote kuil met zand en steentjes erin. Ja. Waar een heleboel, laten we zeggen, adolescenten bezig waren met schepjes en mesjes iets te doen. Niet bepaald op en op in het beeld. Maar ik geef toe, er lag ook een heel groot bot. Ja, je kon goed zien dat het een bot was.
Ja.
Het was volgens mij ook een bovenbeen of zo van zo'n sauropode. Dat was een fors bot.
Ja.
Maar daar vond ik jouw enthousiasme wel. Ik moest jou een beetje dempen eigenlijk.
Nou ja, je hebt het gewoon over de naturalis. Er lag een ruggig, een deel van de staart lag daar. Bordjes achter elkaar en een deel van het bekken. Jij zegt een hoop zand met mensen met schepjes.
Ja.
Het is een unieke naturalis opgraving waar een team bezig is een lang nek voor het eerst 150 miljoen jaar boven de aarde te tillen. Ik vind dat gewoon een fantastisch proces. En dit was voor mij echt een bucketlist ding. Ik wilde dit zo graag meemaken en ik wil dit zo graag in het echt zien. En jij hebt die emotie er niet bij. Jij vindt het proces heel interessant. En nou, het draaien van tv-opnames bij zo'n grote opgraving was me ook nogal een interessant proces. En ik doel dan dus niet op het proces waar Maarten blij van wordt, hè, zoals welke tools gebruiken ze, hoe halen ze die botten eruit. Nee, ik doel op het draaien zelf. Iets wat niet helemaal vanzelf ging. En ik zal je meenemen achter de schermen. Misschien dat je onze stress van dat moment dan een klein beetje kunt meevoelen. Je loopt natuurlijk teams voor de voeten. Er werken daar 3 teams van 3 musea. Ja. En het is niet dat hij nou de hele set heeft. Het is geen filmset, nee. Het is een opgraving.
Nee. Dus ja, zij willen natuurlijk gewoon doorgaan met hun werk. Hè? Ze hebben een andere agenda dan wij. En natuurlijk willen ze graag meewerken en willen ze graag vertellen over hun werk. Maar kijk, wij waren natuurlijk niet de enige filmploeg daar. Er liep ook een ploeg rond van de BBC.
De BBC groef niet, maar zat wel de halve dag in een tent naar die botten te kijken.
Ja. Ja, daar komt het. Ze waren ook al aan het filmen, maar de BBC was daar ook.
En die zijn echt, nou ja, 2 jaar lang ongeveer alleen maar op die opgraving aan het filmen. Dus die ploeg die vraagt ook heel veel van ze. Dus dat betekent natuurlijk dat, terwijl de jongens en meiden van Naturalis lekker willen gaan graven, wij de hele tijd zeggen, kan je nog een beetje opzij, of kan je dit, of kunnen we dit nog even, en dan wil je nog een keer aankomen lopen.
En dit is dus een samenwerking van verschillende internationale musea. Die hebben daar samen een gigantische opgraving met inderdaad 2 verdiepingen. Boven was Naturalis bezig met de Allosaurus. Beneden werd ook een Allosaurus opgegraven door de Britse ploeg. En daar lag die langnek.
Ja.
De BBC had daar eigenlijk het alleenrecht. Die hadden daar weken gereserveerd om deze opgraving. Wat ook wel aangeeft hoe belangrijk deze opgraving is. Laten we wel zijn. Maar wij kwamen daar als ploegje uit Nederland. We hadden natuurlijk wel... ze wisten dat we kwamen. Maar we moesten ons daar wel echt invechten. Wij wilden die sauropoden beneden zien. Maar dat was BBC-domein.
Ja, dat was een beetje een kortsluiting dat toch niet adequaat geregeld was.
Ja, de vraag is of het van tevoren zo
of
goed geregeld
zich gerealiseerd hebben dat we dat samen aanwezig zouden zijn met die BBC-ploeg.
Ja, maar ze deden heel schappelijk, hè, op locatie zelf. Het is heel vaak als je elkaar er van tevoren mailt en dan is het allemaal official. En als je daar bent en je spreekt gewoon met de hoofdregisseur van de BBC, die zegt, hey...
Dat is het verschil natuurlijk tussen het kantoorpersoneel en de mensen die op de grond iets doen.
Dus stel je voor, een opgraving waar verschillende teams op verschillende niveaus aan het diggen zijn om allosaurussen en langnekken naar boven te halen. Met 2 camerateams uit verschillende landen en dat dus in de blakerende hitte. En het was 40 graden, hè?
Ja,
nog
dat.
Een keer. Het was 40 graden. En Maarten is er natuurlijk ook nog.
Ja.
Die kan niet op elk plekje komen. Hè? Dus mensen, in de serie zeg jij, want die voice-over zeg ik, maar jij hebt hem natuurlijk geschreven, Carla. Zeg jij, voor Maarten zochten we een fijn plekje in de schaduw.
Ja.
Dat is 1 zin in onze voice-over. Maar het is een hele operatie om het te regelen. Want kan Maarten erbij komen? Ja. Hoe komt hij er dan? Het is allemaal heuvelachtig, bergachtig terrein. Vol ratelslangen met 40 graden. Ja, het is gewoon niet simpel.
Nee, het lijkt allemaal heel makkelijk. Maar dat is het inderdaad niet op zo'n locatie. Je zit het is super onherbergzaam terrein. Er is geen... Ja. Even gladgestreken pad waarover je kan lopen. Het zijn allemaal hobbels en stenen en kuilen. En dat is voor Maarten heel lastig. En wij hadden al moeite met die hitte. Maar je moet je voorstellen, je kan Maarten echt niet een half uur laten staan, überhaupt. In de zon laten staan, al helemaal niet. En je wilde natuurlijk ook het liefst dat hij zo dicht mogelijk bij die opgraving kon zijn om alles goed te zien. Kijk, het allerliefst had je natuurlijk gewild dat hij daar naast jou stond. Hè? Voor het programma, maar ook gewoon voor hemzelf.
Dat ging
en
gewoon
voor jou.
Niet.
En dat gaat gewoon niet. Nee. Dus je moet de hele tijd passen en meten.
Ja, passen en meten. Dat werd het. Maar dat kan tegelijk met genieten. En het werd een mooie dag.
Wat een gebied, Jasmin.
Ja, vet. We gaan nu naar een plek waar nog niemand heeft gegraven. We hebben deze plek echt pas net ontdekt. Er zitten een paar botten in de muur. Echt grote botten ook. En dan hier...
Looks impressive. Hard working.
It is hard work, but I love it.
Yeah.
Because this is the closest we get to time travel. This is time travel.
We bezochten de Allosaurus-opgraving en Jasmin, mijn Naturalis-gids, leerde me hoe wetenschappers bot onderscheiden van steen via een superwetenschappelijke methode.
Wat is nou het verschil tussen gewoon bot en rots?
Nou, je kunt een stukje steen pakken als je wil. Nou, plak dat schone stuk eens tegen je tongen. Ja, dat werkt niet, hè?
Nee.
Pak nou eens een van die roze stukjes.
Dit is dino-bot.
Ah, daar zit hij.
Dus dat bot is poreus. Dat betekent dat hij gaatjes heeft aan de binnenkant. Ja. En als je hem tegen je vochtige tong houdt, dan trekt hij vaker hem en dan blijft hij zitten.
Het bot is poreus, ja. Ook na 150
miljoen
jaar.
Ook na 150 miljoen jaar nog, ja.
Ja, Jasmin leerde me nog dat je fossielen op je tong kan leggen. Hè?
Dat was nieuw voor mij.
Dat is echt zo. En ze leerde me dus ook dat je je dus opgravingen toe kunt eigenen als paleontoloog. Dus wat je dan doet, is je kust het bot wat er dus opgegraven wordt.
Oh.
Dus als je het blootlegt en je haalt de aarde eraf en dan is het dus een nieuw stuk bot, dan kun je dat je toe-eigenen, soort van, door het te kussen. Dan,
maar hoe bewijs je dat je het gekust hebt?
Ja, dat is gewoon een symbolisch ding, maar dat doen ze dus echt. Ze lopen allemaal aan die botten te likken en te kussen.
Merkwaardig.
Raar volk, hè? Ja, raar volk. Maar eigenlijk pasten wij twee daar prima bij. En Maarten werd ook onderworpen aan een superwetenschappelijke methode, maar dan echt. Er was daar ook iemand met een scanner. Daar heb jij een heel veel uitleg over gekregen. Ik heb dat helemaal gemist. Ik was aan het graven toen.
Ja, normaal gesproken, want dat was ook naar mijn aanleiding van mijn vraag of er geen grid gemaakt werd.
Oh ja.
Normaal gesproken wordt er natuurlijk bij een ook normaal archeologische opgraving een grid gemaakt. Dus was dat met een
roostertje.
Ja, een roostertje. En dan wordt steeds naarmate een laagje verdwijnt, worden er foto's gemaakt.
Maar dat grid, dat hielp dan te onderscheiden wat waar lag.
Precies.
Maar zij hadden wel een hypermoderne methode.
Ja, ze hadden een soort drie-dimensionale camera, holografisch, weet ik hoe het precies werkte. En daar maakten ze dan elke dag een foto van.
Ik ben een 3D-scan aan het maken van dit oppervlak met alle botten erin. Dat je eigenlijk een object krijgt waar je omheen kunt lopen. Ik kan de hele opgraving hiermee digitaliseren.
En ook onze eigen dino wordt gescand.
Nou, dat wordt een prachtig portret. Hij wil alleen je haren niet echt.
Die haren zijn een beetje eng, hè? Het is net zo'n boef als James Bond, weet je wel.
Het was van Naturalis ook een beetje een testproject, hè, vertelden ze erbij. En ze hebben ook jouw hoofd gescand.
Als je weet hoe dat hoofd eruit ziet, dan kun je ook nagaan of hoe die scan, hoe die 3D-scan, of die een beetje betrouwbaar is. Dat iets verschrikkelijks waarschijnlijk.
Ja, je hoort, het was een fijne dag. Maar tussen al het genieten door waren er natuurlijk tal van problemen met draaien. Want we hadden niet alleen met de BBC te maken, maar de locatie van de opgraving was ook nog eens geheim.
We komen zo meteen in de buurt van de site. We hebben afgesproken dat het een goed idee is voor dit stukje de camera even uit te zetten. Want we houden de precieze details van deze plek graag nog even voor ons. Prima.
Het was een geheime plek, hè? We mochten dus een bepaalde kant niet opfilmen.
Ja, dat is op zichzelf ook wel komisch natuurlijk. Want ja, geheim, wat is geheim? Het was vrij makkelijk om de geheime plek te vinden. Stel voor, je bent uitgezocht, je bent private eye. En je moet weten waar die plek is. Nou, dan ben je binnen een half dag bij daarachter, kan ik je wel verzekeren.
Ja, we hebben natuurlijk heel braaf gedaan wat ze wilden. En, want we zijn heel blij dat we daar mochten komen. Maar het verbaasde me ook. Wat we niet in beeld mochten brengen was een bepaalde bergketen. Zodat mensen vanaf ons standpunt konden analyseren waar die opgraving was. Dus dat hebben we.
Er waren daar vrij hoge bergen in het uitzicht. Er lag nog sneeuw.
Ja, precies.
Want wat je met name in Wyoming je niet realiseert. Dat je eigenlijk al, als je gewoon op de grond staat, op 1100 meter bent.
We zaten nu op, we hebben even de hoogtemeter gecheckt toen we bij de opgraving waren. We zaten op 1500 meter.
1500.
Ja, bizar.
En dan zijn die bergen nog een stuk hoger. En dan lag dus nog sneeuw op. Ja.
Terwijl het 40 graden was.
Wij het wel verdomd warm hadden,
ja,
toch?
Ja, precies. Geheime plek. Omdat gewoon uit angst dat, kijk, als zij weg zijn, dat ze krijgen die dino's natuurlijk niet in zich heel naar buiten nog. Ja.
Nee, dat natuurlijk amateurgravers denken van dat kennen wij ook wel. Ja. Dus ik hoop dat ze het netjes een beetje dichtgooien. Ik weet niet of er een soort van toezicht op is.
Ja, dat denk ik niet.
Op die plek is lastig toezicht houden, zou ik zeggen. Ja.
Een goede nacht graven. Maar goed, laten we mensen niet op ideeën brengen. En er waren meer problemen. Namelijk de gemene wilde dieren. Waar we wekenlang keihard om hadden gelachen. Waarvoor we zogenaamd bear spray en hoge dichte schoenen hadden gekocht. Waarvan we dachten dat dat vooral leuk voor tv zou zijn. Ja, toen we bij de opgraving kwamen bleek dat toch iets serieuzer dan we hadden gedacht.
So you said little scorpions and fire ants?
Fire ants.
Oh, I love this. Thank you. Okay, Carla.
Kleine schorpioenen en fire ants.
Oh, ik kan niet wachten.
Ja, de gevaren, Maarten.
Gevaren?
Ja,
dat er werd enorm druk over de gevaren gedaan, vooral de ratelslangen. Dat was, het waren duizenden ratelslangen. Er waren al tientallen onderzoekers gebeten en gestorven daar langs het trail. Dat werd zoals gewoonlijk schromelijk overdreven.
Ja,
je hebt een ratelslang gezien. En ik geloof dat die anderen er ook wel eens één gezien hebben. Maar het wemelde niet van de ratelslangen.
Nou ja, ik heb daar...
Bovendien ben ik helemaal niet bang voor ratelslangen. Ja, god, je moet gewoon gekke dingen doen. Je moet er niet op gaan staan en dat soort van zaken. Maar... Nou ja,
ik ging er dus bijna op staan, hè?
Maar ratelde die of niet?
Hij ratelde. Het was een jong ratelslangetje. Kijk, de grap is echt...
Waar was de ratelslang?
We gingen naar de bovenkant van de opgraving. Jasmin nam ons mee. Nou, en ze had een hele grote schep bij zich. Ik dacht, daar gaan we vast niet mee graven. Dat was ook niet zo. En dat legde ze ook uit. Van Gijs, ik moet je eerst even een paar instructies geven. Want het is hier link. En toen, mijn stand ging al op automatisch. Ik dacht, yeah, okay, right. We doen dit even voor de film. Dat vindt de regisseur leuk. Dat vindt de ploeg leuk. Vindt Videoland leuk. Lekker spannend. Want we doen al 2 weken doen we alsof er allerlei ratelslangen zitten.
Tientallen
zit natuurlijk geen enkele ratelslang. Niemand heeft een ratelslang. Ik heb nog geen ratelslang gezien hier. Dus ik luister heel braaf naar Jasmin. Ja, en ze zitten vooral in de bosjes. En wat zegt Jasmin? Heel lief trouwens. Ze zegt, je moet vooral uitkijken voor de jonge ratelslangen. Waarom? Want jonge ratelslangen, die kunnen nog niet zo goed ratelen. Dus die ratelen zachter. En ze kunnen hun gif nog niet zo goed doseren. Dus als ze je pakken, dan klappen ze er een gigantische hoeveelheid in. Veel meer dan volwassenen die hun gif sparen en doseren. Dus ik heb dat allemaal braaf aangehoord. En toen dacht ik, okay, yeah right. Staat het shot erop, kunnen we nu doorlopen. Nog geen 30 seconden daarna loopt eerst Jasmin langs een bosje. Dan loopt de cameraman langs een bosje. Die volgt Jasmin. Die draait dat ook. En dan, ik ben als derde. Dus ik zit, ja, niet op te letten. Ik ben gewoon we lopen in een rijtje. En op dat moment hoor ik rechts van mij...
Oh, wow, kijk uit, hier is hij. Hier is hij. Kijk uit, een slang.
En dat op 10 centimeter van mijn schoen... kruipt. Dus ik kijk gewoon naar... Het is een flinke, maar jonge... ratelslang, die daar in dat bosje kronkelt.
Had je ook een korte broek aan?
Ik had geen kort. Nee, dat mocht dus niet. Daar heb ik ook over gelachen. Geen korte broeken, hoge schoenen. Weet je nog, moest ik kopen
stevige
in de serie.
Stevige schoenen. Ja, schoenen die je gekocht hebt.
Achterlijke schoenen, wel hoog.
Kijk, daar, hier.
Oh ja.
Zie je hem?
Hij is goed gezien.
Nou, goed gezien. Ik stapte er bijna op. Kijk daar. Ik sta te trillen op mijn benen, joh.
Super vet. Oh, hoor hem nou.
Waar gaat hij?
Baby.
Ik ben toch wel blij dat ik deze hoge schoenen heb gedaan.
Ja, goed hè. Een lange broek was ook inderdaad wel gewenst, ja.
Ik was aan het eind. Weet je, ik heb erom gelachen. Ik ben bijna op zo'n bloody ratelslang getrapt. En ik schrok me helemaal de tyfus. Ik weet niet hoe dat in beeld is. Waarschijnlijk zeg ik, een ratelslang.
Oh, wow, kijk uit, hier is hij. Hier is hij. Kijk uit, een slang.
Ik dacht echt dat het niet waar was.
Ja. Ik heb op mijn vakantieadres als kind had je nog veel adders.
Ja.
En ja, je zag ook wel eens een adder. Maar het was zaak om een zekere voorzichtigheid te betrachten.
Ja.
Bovendien moet ik zeggen, wist je dat in het ziekenhuis van Apeldoorn hadden ze...
Tegengif.
Ja, effectief tegengif. Dus zo verschrikkelijk was het niet. Maar ja, je moet er wel op letten, maar je moet het gevaar niet overdrijven. Maar in dit geval...
Nou, ik ben blij dat ik er niet opstapte. Die locatie van die opgraving is zover, dat haal je nooit als je gebeten wordt door een ratelslang. Ze hebben een noodknop daar met op afroep een heli, die er dan binnen een kwartier, 20 minuten is. Nou, ik weet niet hoe lang het vervolgens duurt voordat je dat antigif krijgt, maar het is niet heel fijn om een kwartier à 20 minuten ratelslanggif in je lijf, nee, je organen te laten afbreken.
Maar...
Jij had van die lage schoentjes op die opgraving, eigenlijk deze die je nu volgens mij aan hebt, dit soort dingen. En ik was gewoon wel blij dat jij niet naast mij liep, dat jij toen nog in de auto zat.
Ja, ik had het als bejaarde niet overleefd.
Denk het ook niet.
Een jeugdig ratelslangetje.
Ja. Maar goed, alle ontberingen doorstaan. Uiteindelijk stond ik dan toch met Pasha en Jasmin bij de langnek. een heel bijzonder moment voor mij. Ook toen we wel 4 keer opnieuw moesten komen aanlopen en super enthousiast doen, welkom bij televisie, had ik daar eigenlijk geen enkele moeite mee. Het was zo bijzonder.
Wow. Dit is hem.
Designer.
Ja. Ik wil het even aanraken, dat mag wel toch?
Ja.
Het voelt als een dier. Klinkt stom, hè?
Nee, helemaal niet.
Het voelt gewoon dat het ooit heeft geleefd.
Ik snap het wel.
En het viel je vast op dat Maarten niet meer met ons meeliep daar. Ja, hij kon gewoon niet bij die scène zijn, omdat het terrein met al zijn rotsen en hellingen voor hem gewoon te moeilijk was om daar bij ons te komen staan. Hij kon alleen op een afstandje toekijken. En even kudos voor Maarten, hè? Want hij gaat met ons mee in the middle of nowhere. Hij doet dat, hij heeft er geen seconde over gezeurd. Hij neemt dat risico zelf omdat hij dat ook heel graag wil. En hij heeft daar genoten en het meegemaakt. Natuurlijk, het is een operatie omdat hij gewoon zo op leeftijd
is. Ja, en dat wisten we ook van tevoren natuurlijk. Hè? En het is niet erg. Ik bedoel, het is natuurlijk ook onze taak om het voor jou, maar ook voor Maarten, allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat was soms een uitdaging, vooral door alle tegenslagen. Maar ik denk wel dat dat...
Het is zeker gelukt.
Zo, daar zitten we dan.
Het is echt fantastisch. Het zien van de wervels, het kunnen aanraken van dat been. En je voorstellen wat hier dan uitkomt. Ja, het is voor mij... Het is een heerlijke ervaring. Je komt hier nooit. Ik heb er zo...
Je zou hier toeristisch van je leven niet zijn.
Daarom.
Maar ik vind het ook belangrijk dat ik iets geleerd heb. Dat ik veel beter weet hoe wij van een hoop stenen, zoals we hier voor ons zien, hoe we tenslotte kunnen komen tot de opstelling van zo'n sauropode in het museum. Waarvan je weet dat als het goed gaat, dat het tenslotte leidt tot een spectaculaire exhibit in een museum.
Ja, en toen ik daar bij Maarten onder het witte afdakje zat, toen viel er toch iets van me af. De emotie die je bij mij hoort, die gaat niet alleen over de Diplodocus die daar voor ons ligt, maar over alles wat we beleefd hebben samen. Over de reis, maar bijvoorbeeld ook over wat we samen met Dinocast hebben beleefd. Ja, en Maarten zal natuurlijk nooit openlijk liefde terugbetuigen, maar toch, als je goed luistert...
Weet je, voor mij is dit echt een jongensdroom die uitkomt. En deze droom, want dat is het echt, dat ik die met jou mag beleven deze afgelopen weken, daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
Ja, ik moet zeggen dat ik het ook een bijzonder aardige reis vond, zonder meer.
Ja, ik zie hem.
Daar is hij.
Wow, ik zie je.
Ik word hier helemaal stil van.
Ja, prachtige opstelling.
En zo kwam er bijna een einde aan onze ongelooflijke dino-reis. Met 3 four-wheel drives door Canada en 6 Amerikaanse staten trekken. Samen met Maarten van Rossum. Tussen alle hectiek en bizarre omstandigheden door, beseften we allebei wel hoe bijzonder dat was. Want dit was misschien wel Maartens laatste reis naar zijn Verenigde Staten. Hij is natuurlijk onverslijdbaar, maar wel oud. Dat weet hij zelf ook.
Ik denk bij alle reizen, het zou mijn laatste reis wel eens kunnen zijn. Ik heb bij alle auto's die ik de laatste 10 jaar heb gekocht gedacht, het zou mijn laatste auto wel eens kunnen zijn.
Maar hoe sta je daar dan in? Dat je in de VS bent en dat je denkt...
Als je er eenmaal bent en je bent bezig, dan denk je daar verder niet zo aan. Maar van tevoren denk je wel, ik dacht vooral, laat ik het maar doen. Want de kans dat ik nog een keer een lollige mogelijkheid krijg om naar Wyoming en Montana te gaan, die is 0,0 natuurlijk.
Ja. Dus dat, in die zin speelt het wel mee. Maar het is niet dat je je daar kwetsbaar hebt gevoeld of zo.
Maar voor mij is de afstand naar de horizon natuurlijk beperker dan voor iemand van 32. Hoe oud werd je ook alweer daar? 44 toch? Hè?
Ja, 44, dank je. 32, heel fijn. Nee, maar ik bedoel eigenlijk dat... Jij zegt, voor mij is de afstand naar de horizon kleiner. Maar dat wil niet zeggen dat je je niet kwetsbaar kan voelen als we in de middle of nowhere, mag ik niet zeggen. Maar als we in de middle of nowhere staan met een 1,5 uur afstand, niemand... Off-road, 1,5 uur rijden naar het dichtstbijzijnde gehucht bij 40 graden. Jij bent 79, als ik het goed heb.
Daar heb ik geen moment last van.
Echt niet?
Nee.
Ik wel.
Oh, ja?
Ja, zeker. Niet op een vervelende manier. Maar ik merkte hoe opgelucht ik was toen we weer in Nederland waren.
Oh. Want ik ben altijd opgelucht als ik weer thuis ben.
Nee, maar daarom. Maar ik was opgelucht dat jij weer thuis was.
Ik zag het niet als risicovol.
Ik wel. Ja, en je bent verantwoordelijk voor jezelf en ik moet me daar niet bij moeien. Maar in alle eerlijkheid, in mijn hoofd heeft altijd gezeten... het zijn best wel heftige streken waar we naartoe gaan. Als ik die dino-kast niet begonnen was, hadden we dat niet gedaan. En op een gegeven moment zei Willem, de regisseur, tegen mij... je moet niet zo met Maarten bezig zijn. En toen, want hij vond mij lastig, want ik zeg de hele tijd... sorry, dat gaan we Maarten niet laten doen. En toen zei hij, jij moet dat niet doen. En toen zei ik, ja, sorry, maar ik voel dat nou eenmaal zo... want ik heb het gevoel dat ik hem hierheen heb gehaald.
Ik heb maar geen enkel moment onzeker gevoeld. Of dat je denkt, oh jeetje, dit gaat verkeerd lopen.
Nou, dat is heel fijn.
Sowieso leert de praktijk dat mijn hartritmestoornissen zich alleen voordoen als ik heel rustig, meestal lig te slapen.
Nou ja, en we hebben je wel redelijk ontzien.
Geweldig.
Zodat jij op de momenten dat je er was, gewoon kon knallen. En dat is gelukkig gebeurd.
Nee,
dus dat ging allemaal
ik ben
goed.
Heel goed ontzien, ook met dat koffertje.
Met dat koffertje, ja. Doodmoe, stuk gedraaid, maar tegelijkertijd intens tevreden, landen we op Nederlandse bodem. En na een paar dagen rust ging Maarten door naar Texel, ik met het gezin naar Oostenrijk, even geen dino's. Maar dat gold niet voor onze Carla. Zij bleef midden tussen de dino's zitten. Ze bleef Maarten en mij zien, elke dag opnieuw, in de montage. Want hoe maak je van al onze chaos een snelle, lekkere serie voor tv? Ga er maar aan staan. Jij bent eigenlijk vrijwel direct doorgegaan. En je hebt daarna maanden in de montage gezeten op ons.
Ja.
Dus jij hebt mij elke dag gezien. En ik ben zo nu en dan dus om de paar weken eens even langsgekomen om te kijken hoe het ging en wat te proberen. En we hebben natuurlijk veel contact gehouden. Maar jij, samen met regisseur Willem, heb jij deze serie in elkaar gezet. Cool. Even voor de luisteraars. Jongens, het is niet simpel. Want deze serie heeft geen blauwdruk. Het is een serie over wetenschap. Het is een serie die ook voor Videoland is. Dus daar moet veel plezier en lol en vaart in zitten. Ja, Carla, kun je iets vertellen over de zoektocht die je hebt gehad? Want dat is natuurlijk wat het is. Hoe maak je zo'n serie?
Ja, kijk, je bedenkt natuurlijk van tevoren wel een plan. Hè? En ons plan was duidelijk. We gingen 4 afleveringen maken en die 4 afleveringen hadden 4 verschillende thema's. Dus je wist wel ongeveer welk onderwerp in welke aflevering zou komen. En dan ga je, en dat is gewoon echt trial and error, dan ga je beginnen met die losse onderdelen, de losse items ga je monteren, totdat ze leuk zijn en inhoudelijk een beetje kloppen.
Dus ik moet denken, hier een stukje Witmer Lab, daar een stukje Dave, daar een stukje Los Angeles. Ja. Zo zet je die stukjes apart in elkaar.
En die ga je monteren. Nou, we hebben ooit bedacht, in aflevering 1 komen deze items. Dus dan ga je de losse onderdelen, dus bijvoorbeeld het museumbezoek in aflevering 1... en het bezoek aan Icons of Darkness met Matt Winston en de Jurassic Park dino's. Dat monteer je ook los. En dan ga je langzaam en dan ga je zoeken naar een volgorde. Want de volgorde die je vooraf hebt bedacht, blijkt soms in de montage dat je het liever andersom doet. Omdat dat lekkerder kijkt, omdat het er spannender van wordt, omdat het er leuker van wordt. Daar zijn en dat is ook gewoon kijken en testen en testen. En dan heb je het over de volgorde. Maar dan heb je ook nog zoiets als sfeer. Je kan een programma op heel veel verschillende manieren maken. Maarten legt het al een beetje uit in aflevering 4, hè? Dat je verschillende muziekjes onder scènes kan doen.
Ja, dat is hilarisch.
Neem eens een scène als deze. Hoe doe je die muzikaal? Je kunt er een opgewekt deuntje onder zetten. Maar je kunt er ook dramatische muziek onder zetten.
Wat zullen we doen?
Ik zou zeggen, een vrolijk muziekje.
Maar dat is natuurlijk wel hoe het werkt. Je kan een serie heel serieus maken en heel kaal, met weinig muziek. Of je kan het je kan op huur.
Je kan het redelijk bombastisch maken,
hebben gedaan, ja. kijk, en het idee was natuurlijk dat gewoon ook de lol ervan af moest spatten. En die zit hem ook gewoon in de reality en de dingen die er echt gebeuren. Maar dat zet je ook lekker aan met muziek en met effecten en...
En,
nou ja, even voor jou, Carla. Je hebt dat gewoon echt meesterlijk gedaan. Want je bent heel beleefd, dat zit natuurlijk in de scènes. Maar het zit ook ontzettend in de montage. Het zit in de voice-overs. Die teksten, die zijn niet van mij. Die lees ik voor, die teksten zijn van jou.
Ja, niet helemaal. Je hebt wel een beetje... Nee. Dat hebben we toch wel een beetje samen gedaan, hoor.
Ja, we hebben het samen gedaan. Maar de dingen als... Oké, Maarten, nu gaan we iets doen wat jij leuk vindt. Tijd voor een ijsje, dat soort shit, dat is van jou. En dat is het is leuk. We hebben zo ontzettend gelachen bij het inlezen, omdat omdat de serie daarmee zoveel humor en vaart krijgt. En eigenlijk heb jij de sfeer die tussen Maarten en mij is, altijd een beetje plagerig tussen ons. Dat is de lol, daar houden we allebei van. Maar jij hebt dat in de hele serie doorgevoerd, in de voice-overs doorgevoerd, waardoor het eigenlijk één groot grappige heen en weer gesprek tussen mij en Maarten is.
Ja, maar ik denk dat het daarmee wel echt heel veel recht doet ook aan onze reis. Want de sfeer die je voelt in de afleveringen, zo was het ook met ons als crew. Ja. De hele dag een beetje grappen en pesten en plagen en... Dus ik denk dat je als kijker best een goed idee hebt van hoe het tussen ons is geweest. En dan zie je de crew zie je op enkele momenten even in beeld.
Het was echt een heel hecht clubje. Er waren voortdurend running gags, 3 weken lang. Korte broeken konden natuurlijk eigenlijk niet. Vond de helft van de ploeg Maarten haatte korte broeken.
Korte broeken vind je meer iets voor...
Korte broeken vind je meer iets voor?
Ja, kleuters. Jongens onder de 4 dragen een korte broek. Als jij naast me loopt, denk je echt dat ik met een hele broertje bij je.
Nou, moet je soort voor voordelen dat op kan leveren. Ik kom overal binnen. Jullie moeten je allemaal vermommen met je programma's met de criminelen. Ik kan gewoon zo. Niemand heeft wat in de gaten.
Willem hield juist van korte broeken. En ik vind het echt heel bijzonder dat het waren 3 zulke intensieve weken. En op 1 moment na, het hotel, wat natuurlijk gewoon geen lift had, waar Maarten nu nog over vertelt. Toen hadden we even een mental breakdown van, ik denk dat het oprecht 2 minuten heeft geduurd. En dat was het. Ja. En voor de rest was de sfeer in die hele ploeg onder hoge druk 3 weken lang eigenlijk fantastisch.
Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook dat je zoiets volhoudt. Want eigenlijk werk je gewoon 24/7, 3 weken lang zonder pauze achter elkaar.
Ja.
Maar het was zo leuk. En het is zo bijzonder wat je meemaakt. Ja.
Daar gaan we, heren.
Daar gaan we op avontuur, Gijs. Let's go.
We gaan op avontuur, Maarten.
Je weet dat het lijkt een avontuur. Maar het is helemaal afgezekerd en alles is klaar. Niemand heeft een knipje in het bungee-jumpboard gemaakt.
Alles is geveegd. Alles is netjes. Maar het lijkt alsof het een avontuur is. En dat noemen we beleving.
Nou, we gaan weer wat beleven dan, jongens. Jemig. Wat kunnen jullie iets debunken, zeg? Lekker is dit. Fijn, Maarten, bedankt.
Nou ja, we hebben een hert overgereden.
Dat was gek. Ja.
Dat was
authentiek. Dat was authentiek.
Leef je niet uit de dag.
En zou je dit project nog een keer willen doen?
Direct. Ja.
Ja? Ja. Zo simpel is het.
Geen twijfel over mogelijk.
Dat vind ik toch bijzonder, want je bent er eigenlijk vanaf... April tot november. Je bent er echt een half jaar mee bezig geweest.
Ja, kijk. Soms in een lang montageproces is het ook soms wel eens frustrerend. Maar uiteindelijk is 95% van de tijd heb ik het alleen maar leuk gehad met dit programma. Je hebt continu gevoeld, we gaan iets heel leuks maken. Ik ben ook heel blij met het eindresultaat. Ja, en wanneer doe je dat nou, zo'n reis? Dat is toch geweldig dat je dat gewoon voor je werk gewoon mag doen. Ik zou daar nooit zijn gekomen. Ik weet opeens van alles over dino's. Wist ik niet. 6 maanden geleden, geen idee. Ik wist wat een T-Rex was.
Ja, nu weet je echt heel veel. De discussies die wij over dino's de afgelopen maanden hebben gehad. Het is heerlijk. Nou, Carla, ontzettend bedankt natuurlijk. Ik hoop gewoon dat we nog een keer zo'n mooie reis gaan maken. Dus daarvoor moeten we Maarten overhalen om naar China te vliegen. En Videoland overhalen om dat te draaien. Maar dat zien we dan wel weer. Dit pakt niemand ons meer af.
Precies.
En gelukkig kunnen luisteraars en kijkers kunnen er natuurlijk heerlijk van meegenieten in die 4
afleveringen. Ja, ik hoop echt dat iedereen er ontzettend van geniet. Dankjewel, Gijs.
Maarten, wij gaan dit gesprek beëindigen. Ik heb je al gezegd hoeveel ik van je genoten heb.
Ik vond het een hartstikke leuke reis.
Ja. Zouden we dit nog een keer doen?
Als Videoland belt, vliegen. Misschien zou ik toch vragen om een kunnen we niet iets met schepen doen of zo?
Ja, maar goed, de vraag is of je dat zou tegenhouden. Ik denk eerlijk gezegd niet.
Nee, als het comfortabel kan en makkelijk kan. En
dat zegt iets over
moet
de reis.
Het mogelijk zijn. Maar je kunt ook in Europa natuurlijk een topreis maken.
Ja, dat is waar. Laten we hopen dat het kan. En DinoCast seizoen 2 is hiermee echt helemaal afgelopen. Ik heb al een paar afspraken staan voor seizoen 3. In ieder geval over Spinosaurus.
Spinosaurus?
Ja, grote, als al dan niet zwemmende dino met een groot zeil op zijn rug. Heel populair door Jurassic Park. Groot, net zo groot als T-Rex of nog groter, begreep ik. Oh. En we gaan daar met Jasmin over praten.
Okay.
En jij en ik zijn ook uitgenodigd om de nieuwe T-Rex Experience mee te maken. Die Naturalis heeft gebouwd.
Had de ding is het over.
Anne.
Ja. Daar was ik wel benieuwd naar. Waarschijnlijk ook weer met de bekende brullende geluiden.
Ja,
zo.
Ongelooflijk. Ik zeg, dat ondergaan wij samen ook in het nieuwe seizoen. En ondertussen, we hebben weer wat tijd. We hebben weer wat maanden over. Ik ga allemaal bizarre plannen over nieuwe dino's maken. En die gaan we weer meemaken voor DinoCast seizoen 3. Ik heb er nu al zin in.
Ja, dat kan makkelijk voortgezet worden, toch? Ja,
zeker. En daarna doen we dan toch die over insecten en koppoten.
Koppoten, ja. Ik ga even bellen aan naar mijn lieve echtgenoot.
We zijn weer te laat. Jezus. Ja. Oké, we lopen uit. Dit was het. Dit was DinoCast seizoen 2. Maarten gaat bellen.
Oei.
Dat hij later komt. Het wordt leuk. Mensen, dank jullie voor het luisteren. En tot snel.
Ja. Ik zit er al tussendoor te kletsen.
Maakt niet uit.
Doei.